En dan hebben wij nu als gast bij Radio Saturnus de heer Kurt van Egen. Iedereen wel beter bekend of genoegzaam bekend van televisie, van radio ook. En voor mensen die de laatste maanden in Blankenbergen zijn geweest, ook van toneel. Kurt is vandaag bij ons te gast en met hem gaan wij een gesprek voeren omtrent zijn, zijn verleden, zijn heden en zijn toekomst.
Heden ook. Ja, dat is heel boeiend. Gaan we met het verleden beginnen dan?
Dat is misschien logisch, of draai jij de logische orde graag om van de zaken?
Nee, want wij zijn als as geboren, we zullen als as terugkeren. Dus waar je ook begint, het heden zal de toekomst zijn en omgekeerd.
Dat zijn wijze woorden om mee te beginnen. Kurt, hoe sta jij tegenover interviewers trouwens? Jij hebt ooit eens gezegd, ik neem alles aan. Ik ga op ieder interview in. Dat was een jaar of vier terug en dat was een goede raad van Wannes van de Velde. De laatste tijd beginnen interviews jou, geloof ik, wel iets wat te vervelen. Is dat zo? Of,
Nee, helemaal niet. Ik ben nog altijd de meest welwillende geïnterviewde van het Vlaamse sterrenfirmament. Ik droom ervan om geïnterviewd te worden dag en nacht. Maar af en toe heb ik natuurlijk van die momenten, van die ogenblikken dat ik zeg, en nu moet ik eindelijk eens eten of ook wel eens een bad nemen of een andere persoonlijke intieme bezigheid. En dan heb ik liever niet om daarbij ook nog geïnterviewd te worden. Maar verder blijf ik bij die uitspraak die ik destijds heb gedaan, natuurlijk.
Dus voor jou zou er 24 uur op 24 uur interviews rond jouw nek mogen hangen.
Al die aandacht. Als je dat krijgt, dat is enorm.
Ik heb wel maar twee cassetten bij. Hoe gaan we dat dan oplossen vandaag?
Ja, ik moet ook nog spelen. En tijdens het spelen interviewen is ook moeilijk. Ik moet vanavond dus nog een voorstelling brengen hier van het gunstig gekende stuk Mijn Bazin is een Jood, door eenieder toegejuicht die het heeft gezien. En vandaar dat ik tijdens zo'n voorstelling natuurlijk niet kan een interview afnemen. Maar gaat u verder vooral.
We zullen dan straks even een pauze inlassen voor ons. Kurt, misschien voor de luisteraars die jouw voorgeschiedenis minder goed kennen, hoe ben jij in die branche, in die stijl geraakt? Is dat een toeval of heb jij altijd al ergens een dergelijke kriebeling gevoeld?
Toen mijn moeder in de Westmeers te Brugge op een bepaald moment mij ter wereld bracht, toen zei ze reeds tegen de omstaanders, hoofdzakelijk natuurlijk, vroedvrouwen en dokters, dit wordt een acteur. En het is ook zo gebeurd, het is ook zo verder gegaan. Nauwelijks later begon ik al, ook in mijn krijsen als baby, nadat ik nadat ik had gedineerd s'avonds en s'ochtends, had al zo'n dramatische spanning dat iedereen zei, het moet onoverkomelijk iemand zijn die zich op televisie, radio en toneel zal begeven. Dus het is iets wat erin zat. Maar vanaf mijn 11 jaar, toen ik zelf ook begon logisch te denken, en nadat ik een paar werken van Proust en Marx had gelezen, wist ik reeds dat ik daar ooit eens iets mee ging doen. Dat ging verklaren naar een groter publiek toe, dat ik mij geroepen voelde om tussen de materie die hoger is en de mensdom dat lager staat, om daartussen te fungeren, om die hogere materie te verklaren naar het mensdom toe. Dus ik weet dat al heel lang en ik probeer daar dan ook dat noodlot, wat men zo zou kunnen noemen, ik ben nogal heel erg voor de Griekse beginselen, het noodlot dat daarin zit, dat moest ik uitvoeren, daar kon ik niet van terug en vandaar is het dan inderdaad ook zo geworden.
Kurt, het was dus reeds van bij jouw jongelingsjaren de bedoeling om ooit het mensdom toe te spreken vanuit een zeer verheven positie. Maar dat is niet van de ene dag op de andere gedaan. Iemand zoals jij, welke studies of welke opleiding heb jij daar dan voor moeten kiezen? Hoe gaat dat allemaal?
Eerst en vooral komt natuurlijk het kleuteronderwijs waar ik 3 jaar heb doorgebracht. En een van mijn belangrijkste taken die ik daar had was het amuseren van de medekleuters. Ik heb op een bepaald moment ook een gigantisch nummer opgevoerd. Een clownsnummer bestaande uit ik leg mijn voeten op de tafeltjes en ik val achterover en bloed gutst uit mijn achterhoofd. Dat is een van mijn meest bekende nummers en dat heeft ook heel veel succes gehad bij de medeleerlingen. Juffrouw Maria die mij 3 jaar heeft gevolgd toen, want zij vond mij zo schitterend dat ze elk jaar mee opschoof met haar leerlingetjes, heeft het later nog beaamd dat het een groot theatraal moment was en vooral een rood moment. Daarna ben ik natuurlijk naar de studies verder gezet in het lager onderwijs en ben ik op die manier beland bij de Broeders Xavierianen in Brugge. alwaar ik menige broeder van mij af moest slaan. Daarna ben ik beland in het Academie voor Schone Kunsten, ook alweer in deze zeer mooie stad Brugge, die overigens niet zo ver is gelegen van Radio Saturnus. En daarom zeg ik Bruggelingen, als u mij hoort, joehoe! En in het Academie, in de Hut Academie te Brugge, daar vertoefde ik 3 jaar lang, hoofdzakelijk omdat ik daar dus een wit schort mocht dragen. En dat geaccordeerd met een aantal vlekken van verf gaf mij meteen het uiterlijk van iemand die zich in de kunsten beweegt. Daarna ben ik vertrokken naar Antwerpen, want ik kon het hier toch niet meer harden in deze kleinsteedse atmosfeer. En dan ging ik naar de Vlaamse grootstad Antwerpen, waarvan ik pas later ben te weten gekomen dat het op mondiaal vlak nog maar een kakkernest was. En daar heb ik dan het hoger onderwijs voor dramatische kunst gevolgd, wat men ook nog eens smalend noemt, de Studio Herman Teirlinck. Ik heb daar 3 jaar het oefenen en beoefenen van deze dramatische kunst eigen gemaakt. En nadien ben ik mij gaan verder bekwamen in het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst van Amsterdam, kortweg de theaterschool. Want daar maakt men niet zoveel flauwekul rond een benaming van een school. En dan heb ik daar dus een diploma behaald, wat voorlopig nog niemand anders in dit kleine land hier heeft, namelijk het diploma van theatermaker in Nederland. Oh, en daar ben ik mee teruggekeerd naar hier. En nu speel ik en vertoon ik mijn kunsten via schermen, via radiofonische toestellen, via platen, via bühnes, planken enzovoort en andere plus. Wat u er maar bij kunt verzinnen, dat is zo'n beetje samengevat mijn levensloop. Althans, hetgeen wat ik ervan kwijt wil.
Jij hebt ook een tijd lang een eigen gezelschap gehad, het EI. En na verloop van tijd zat je door dat gezelschap wel met een EI op. Hoe is dat afgelopen, dat avontuur, met dat gezelschap? Dat was geen bijzonder leuke ervaring op financieel gebied niet, of zeg ik hier nu fouten?
Echt een grote fout. Dit was een bijzonder prettige ervaring. Ik heb 6 jaar lang heb ik EI-leider gespeeld. En dat was een bijzonder prettige ervaring. Ik heb daar de beste herinneringen aan. En als ook alle medespelers en alle muzikanten die daarin zaten. Want er waren grote muzikanten bij. Zoals Dirk Stuur, die nu bij Jasperina de Jong zit. En Eddie House. En dan hadden we ook nog de gunstig gekende acteur Erik van Herwegen, die momenteel in het NTG speelt. En daarnaast ook de gunstig gekende actrice Hilde Hart de Buk, die momenteel bij de Internationale Nieuwe Scène haar potsen vertoont. Dus allemaal mensen die het uiteindelijk toch wel ver hebben geschopt in het leven van de acteur en de actrice en de muzikant. Enfin, het was een heel vrolijke en prettige tijd, maar aan alle goede dingen komt een einde. Zo ook aan het EI hebben wij op een bepaald moment moeten stoppen omwille van een klein financieel debakkelen. Het was nauwelijks iets meer dan 1 miljoen frank, wat inmiddels al hartelijk opgelost is, omdat ik inmiddels natuurlijk verschrikkelijke grote sommen heb verdiend via andere werkzaamheden. Dus ik maal daar niet om, dat is voorbij, dat is verleden tijd. En het EI was een bijzonder prettige ervaring, laat ons daar alstublieft wel over eens zijn, vooraleer dat er ongelukken gebeuren.
Was Vlaanderen rijp voor dergelijke experimenten?
Daar stelt u natuurlijk de vraag stellen, is ze beantwoorden, zou ik bijna durven zeggen. Vlaanderen is nu nog niet rijp voor zo'n avontuur, dus wij waren zeker ver onze tijd vooruit. Er moet nog zoveel gebakend worden. Neem nu eens een nest als Maldegem. Een geweldige grote parochie met Aigem, met Kleit, met wat zit er allemaal niet rond, Knesselaren en zo, dat hoort er toch allemaal een beetje bij. Dus Maldegem, ja, het zij klaart, al die dingen, dat is een, toch een parochie waar toch makkelijk 25.000 mensen aanwezig zijn. Daar is niet eens een theater in deze parochie. Daar is niet eens een ruimte, laat ons zo stellen, waar geregeld al is iets gebeurd. Daar is niets, daar is een jaarlijkse jaarbeurs waarop dat dan de Vlaamse vedetten zijn, de Willy Sommers en andere kraaiers, Net voor hun dood nog even hun liedje komen zingen. En meer van dat fraais gebeurt daar dan. En dat noemt men dan ho. Want dat is het geweest. Dan is het immens. Nu in elke zichzelf respecterende stad in de ons omringende landen. Nest, laat het zo zeggen, van 25.000 inwoners is er een theaterruimte, een cultureel centrum, of zelfs sommigen hebben een stadsschouwburg met stadjes van 25.000 inwoners, waar zeer geregeld een rato van 3-4 voorstellingen per maand, per week vaak doorgaan voor een publiek, professionele voorstellingen. Nu, Dus wij zijn nog lang niet red. Er moet nog enorm veel gewerkt worden. Vooraleer dat men daarvoor een beetje bewustzijn zal krijgen.
Kurt, als jij burgemeester van Maldenham zou zijn, wat zou jij
denken?
Wat zou jij op gebied van de cultuur met de grote C of de grote K, wat zou jij in Maldenham installeren? Heb je daar enig idee van? Een bioscoop hebben wij al, een zwembad ook.
Ja, een bioscoop, dat is natuurlijk al positief. Voornamelijk omdat daar de grote films zoals Onder de Rokjes, Sluwende Bokjes of zoiets van die strekking worden gespeeld. Dus dat is al heel erg goed. Daarnaast is er een zwembad waar je natuurlijk grote cultuur kunt bedrijven. Vooral de cultuur van de oesterzwam wordt daar onder de oksels van menige zwemster geteeld. Maar ik bedoel dus ten eerste het burgemeester zijn van een stad, van een gemeente als Maldenham, lijkt mij hoogst oninteressant, althans voor mijzelf. Want het ligt hem daar niet aan. Het ligt hem niet aan die burgervader. Het ligt hem niet aan die schepen. Het ligt hem daar niet. Het ligt hem aan de bevolking. De bevolking moet dat willen. De bevolking, dus die 25.000 mensen, die moeten op een bepaald moment zeggen, kijk, wij willen theater. En hoe kunnen ze dat willen? Door er naartoe te gaan. Als op een bepaald moment elke week 400 of 500 mensen naar Gent of naar Brugge trekken om een voorstelling te zien, dan zal men zelf wel ontdekken dat er een behoefte bestaat aan zoiets. En dan zal men zelf wel ontdekken dat men daar die behoefte moet invullen door daar een gebouw neer te plaatsen waarin dat dan zo'n zaken kunnen plaatsvinden. Dus als daarmee de vraag voor u beantwoord is, dan wil ik nu een volgende.
En dan komt er een volgende. Wij sluiten een beetje aan op wat je daarnet hebt gezegd. Toen jij naar de televisie bent overgestapt, toen is in die eerste jaren een figuur verschenen, een eigen creatie van jou. Het was niet Kurt van Eegem, maar wel ene Raphaël Goossens, die op de planken en meteen voor de buis ging plaatsnemen. Televisiekijkend Vlaanderen heeft daar eerst, of laten we zeggen, heeft daar in het geheel niet zo denderend op gereageerd. Ligt dat in dezelfde lijn, dat Vlaanderen niet rijp is voor humor op tv, op radio? Of zoek jij de oorzaken elders? Ligt het misschien ook aan dat grote monsterinstituut, de BRT?
Helemaal niet. Maar kijk, humor is relativeren, heeft een groot heistpersoon ooit eens gezegd, waar toch het humorfestival heeft plaatsgevonden. En dat is iets, een eigenschap waar weinig mensen hierover beschikken. Ten eerste. Maar ten tweede moet ik u melden dat de creatie Raphaël Goossens, benevens het halen van een prijs van 100.000 frank, ook nog heel erg veel respons heeft gekregen bij een vrij grote massa. Er waren toch zo'n 1.200.000 mensen die daar wekelijks naar keken en daar de nodige belangstelling voor hadden. Dus ondertussen mag ik aan de luisteraars van Radio Saturn dus melden dat mijn medespeler Dirk Seelis het podium nu betreedt en een geweldige uitdrukking zeer dramatisch op zijn gelaat laat zien. En, maar om even verder te gaan, het is inderdaad zo dat deze figuur zich mocht wentelen in een bad van aandacht en welwillendheid. Tot tegenstelling tot hetgeen wat dus inderdaad sommige mediamensen beweren. Want er zijn misschien 3 of 4 negatieve brieven gekomen van verontruste mensen die sowieso altijd schrijven wanneer iemand in plaats van de kappermond te spelen iets anders speelt. Dus we moeten ons daar niet te veel zorgen over maken.
Toch was er van de BRT een stop. Je hebt zelfs niet meer de kans gehad om daar een humoristisch einde voor te verzinnen.
Daar maar het volgende op zeggen. De heer Bob Boon is nu niet het voorbeeld van een vrolijke persoon. Alhoewel dat ik nog met zwee moet terugdenken aan onze samenwerking. Want ik heb hem na een verloop van tijd toch leren bewonderen. Voornamelijk omwille van zijn opvolging. Maar gaat u verder.
Kurt, is er sinds die 3-4 jaar iets veranderd bij de BRT en bij jouw plaats? Ben je nu als een houtvis in een bokaal vol koel helder water?
Oh, nee, helemaal niet. Het enige wat er veranderd is aan de BRT is dat de muren nu zachtjes aan beginnen af te schilferen. Maar verder is daar niet zoveel veranderd. Er wordt nog steeds even hard geslapen of gewerkt. Want er zijn daar dus nog altijd dezelfde mensen die het grote werk verzetten. En nog altijd dezelfde mensen die de grote tukjes doen. En ik heb het ware genoegen om op de BRT mijn kunst te mogen vertonen en ben ze daar ook zeer erkentelijk voor, ja, diep. En ik hoop van dat in de toekomst nog vaker te mogen doen, omdat ik van mezelf het gevoel heb van daar zinnig werk te kunnen leveren. En niet alleen ik, maar ook de luisteraar en de kijker, denk ik.
Kurt, als wij jouw kunsten op televisie bekijken de afgelopen jaren, dan zou je de indruk krijgen dat wij een Kurt van Eghem zien die nog niet zijn ware roeping gevonden heeft. Ik bedoel het volgende. Jij gaat van het ene soort programma over naar het andere. Jij bent quizmaster, je bent ook toneelspeler, komt nu al minder voor tv. Is dat inderdaad juist of zeg jij juist, ik ben een vis die naar alle richtingen wil blijven zwemmen?
Ik ga volgend jaar waarschijnlijk in de sportsector verzeilen, want ik heb nu een aantal voorstellingen gezien daar in Los Angeles. Daar komt zoveel publiek op af dat het mij werkelijk aantrekt. Ik heb ook vernomen dat daar miljarden mensen naar kijken, dus ik ben mij nu aan het bekwamen in het gooien van kleiduiven waar anderen dan naar kunnen schieten. En ik wil dus echt in die sector ook nog eens iets gaan betekenen uiteindelijk, want ik voel dat daar veel meer publiek voor bestaat dan voor zwembaden en zelfs voor cultuur met een grote K. Dus laat mij nog even betijen. Ook de opera trekt mij enorm aan. Zoals u in de voorstelling die u vanavond hebt mogen genieten, dat u daar hebt kunnen zien. Opera is ook een van mijn grote stokpaardjes. Mm-hmm. Ik pleit trouwens voor een opera in Maldegem. Als ik daar burgemeester zou zijn, zou ik daar een operagebouw oprichten. Dat is het, ja, dat zocht ik.
Met een hoofdrol?
Oh, geen hoofdrol, een opera is een gebouw, maar in die opera zou ik opera spelen waar uiteraard hoofdrollen worden vertolkt door grote operasterren uit de wereld. Het lijkt mij verrukkelijk om net zoals Fitzcarraldo midden in de Broerse van Maldegem een opera op te richten waarin dan grote vedetten zoals Pavarotti en John Sutherland komen optreden. Ja, dat moet verrukkelijk zijn.
Lof, Kurt, hoe sta je daar tegenover? Ben jij een lofbusverslaafde?
Brussels lof kan mij enorm boeien. Voornamelijk als het gereed gemaakt wordt op een Vlaamse manier. En daarbij denk ik dan in kaassaus en zo met Hesperont. Ja. En verder als u het lof bedoelt, wat de Beatles ook bedoelen in het nummer All You Need Is Love, dan ga ik liever naar de Vespers. Maar een beetje eer en belangstelling voor mijn nietig persoontje verder toch mag ik daar wel aan toevoegen. Want ik weeg nat gemaakt amper 61 kilo. Maar dat doet deugd. Maar dat doet u ook deugd. U zou toch ook graag bejubeld worden en omringd worden door tientallen gulzige meiden die u met uw ogen opvreten of niet soms. Interviewer lacht.
Dat is de psychologie van Kurt van Eghem. Kurt, jouw gezin. Het is mij opgevallen dat jij in meerdere interviews een zeer gunstige... Of dat jij, om het anders te zijn, zeer gunstige woorden over hebt voor jouw gezin. Het gezinsleven dat jij in Zeebrugge hebt gekend. Geeft de houding van je ouders, het feit dat jij in een groot gezin bent opgegroeid, geeft dat zijn sporen nagelaten? Geeft dat jouw richting beïnvloed?
Vooral. Kijk, zonder mijn moeder was ik er niet. Laat ons dat maar eens even aannemen. En niet alleen bedoel ik dat letterlijk, maar ook figuurlijk. Zij heeft mij steeds gestimuleerd in de goede richting. En hoe komt dat? Omdat zij afkomstig is uit Maldegem. Zij heeft daar, dat is haar pays natal, haar geboortestreek. In die luchten is zij gecultiveerd geworden met een grote C. En op die manier heeft zij mij dus verder kunnen opvoeren. En daarom ben ik zo dankbaar en daarom wil ik voor Radio Saturnus ook even deze woorden zeggen. Mijn moeder is een Maldegemse en zonder Maldegem was ik er niet. Begrijp je? Dat is iets wat je voelt, wat in je diepste binnenste aanwezig is en waar je niet buiten kan. Er is die binding met die familie die voor mij zo gunstig was. En ik kijk terug op een bijzonder gelukkige jeugd. En dat komt hoofdzakelijk door haar.
Jij bent trouwens niet de enige telg uit het gezin dat de artistieke wereld is ingestapt.
Het zaad mijner ouders heeft zich al richting Studio Herman Teirlinck gespoed op een manier dat het niet bij te houden valt. Het lijkt wel alsof alle zaadstromen naar deze school leiden. In alle geval, mijn broer Mark zal ook volgend jaar op de schermen schitteren, op de bühnes schitteren, dus hij gaat gewoon dezelfde richting uit. Maar gaat u vooral verder.
Kurt, mag ik ook even voor Jan Lemfering spelen en dan ook enkele minder discrete vragen stellen? Jij hebt ook alweer in interviews, u ziet, wij zijn belezen. U hebt in meerdere interviews uw homoseksualiteit niet onder stoelen of banken gestoken. Je zou bijna kunnen zeggen, als artiest is het een detail dat lekker meegenomen is. Is dat zo?
Helemaal niet trouwens, ik hou ermee op. Ik vind het verschrikkelijk. Ik kan nu voor Radio Saturnus in Maldegem aankondigen dat ik een vrije jongen ben. En als er zich een of andere Maldegemse schone jonge dame wil aanbieden, dat ze dat maar doet. Ik ben erop uitgekeken, op dat marginale. Oh nee, ik wil eindelijk wel eens aanvaard worden als een regelrechte bourgeois.
Kurt, hoe kan...
Je mag overigens ook Kurt zeggen.
Kurt, hoe kan men aan jou zien als jij Kurt van Egem speelt of als jij een of ander type neerzet? Of speel jij altijd iemand?
Ook mezelf speel ik af en toe eens, maar dat is steeds zeldzamer. Maar ik speel altijd zoals ook u altijd speelt, alleen met andere gradaties. Want de meeste mensen spelen ook iemand anders. De meeste mensen spelen een boerenlul, want ik geloof in de mensheid. En als ik rondom mij kijk, zie ik alleen maar boerenlullen. En dan kan ik niet meer in de mensheid geloven. Dus zij spelen een boerenlul. Zij acteren een boerenlul. En iedereen acteert, continu, speelt altijd iets anders. Van het moment dat ze 's morgens hun kleren aantrekken, dan hebben ze al een bepaald spelelement ingebouwd. Namelijk, dan trekken ze een uniform aan. En dat kan zijn... Een driedelig pak, of dat kan zijn een parka, dat kan zijn lang haar, dat kan zijn wat u maar wenst. Maar het is acteren. Ze gaan een figuur gaan vertolken nu. En daarom, ik speel ook altijd, alleen ligt het bij mij veel dikker op. Misschien is dat eerlijker, ik weet het niet, dat moet u zelf maar uitmaken, ik ben geen psycholoog.
Kurt, zou jij een bestaan je kunnen, of zou jij je een bestaan kunnen voorstellen... 8 uur per dag ergens op een bureau. Zou jij dat kunnen uithouden?
Wat moet ik dan met die andere 16 uur doen? Dat vind ik zo vermoeiend. Kijk, 8 uur in bed, dat kan ik begrijpen per dag. Maar 8 uur op een bureau, dat lijkt me wat moeilijker. Je kunt er zo slecht slapen. En verder zie ik er ook geen nuttige dingen om te doen. Alhoewel dat ik vaker aan de rand van een bureau zit dan de mensen vermoeden. Want alle geniale ideeën die zij zo in flitsen van seconden op schermen en zo zien... zijn natuurlijk het gevolg van denken en broeden. En van lang werk... Want dit is een ernstig vak waar je heel veel tijd aan besteedt. Vooraleer dat je 2 minuten iets kunt zeggen op een scène, dan is daar minstens het 20-voudige aan voorbereid in tijd. Dus u kunt wel nagaan wat dat moet zijn.
Jij bent een ernstig mens dus?
Ik ben bloedernstig. Vooral nu.
En u past een stilte?
Omdat aan Christi dood is natuurlijk een minuut stilte.
Kurt, ik spring maar, of Kurt, ik spring van de gak op de tak. Ja. Kurt en Held. Is het waar dat jij altijd, of... Ik bedoel dan wel, ja, een held met een H en een held met een G. We kunnen misschien over allebei spreken. Tegenover het geld met een G naar beneden... Heb jij, als ik het juist hoor, heb altijd zo'n een haat-liefdeverhouding vertoond? Is dat zo?
Dat is een moeilijke zin om uit te spreken. Maar geld interesseert mij buitenmate. Oh ja, ik ben bijzonder geïnteresseerd in fondsen. Ik zou graag ontzaggelijk veel geld hebben. Zodanig dat ik die naar wijd en zijd door vensters en ramen kan gooien. En mij een bestaan kan aanmeten dat ver boven de middelmaat is gelegen. Ik geloof dat iedereen behoefte heeft aan zijn kasteel. Wel, mijn kasteel is een echt kasteel. Een Tudor-stijl, denk ik. Of misschien ook wel een echt Frans kasteel, vind ik wel leuk. En dat dan ook in assortie ingericht. Geld, nee. Mocht er in Maldegem iemand zijn die over veel fondsen beschikt... en die af en toe eens wil geamuseerd worden een avond... met een leuk gesprek tussen 4 ogen en daar veel geld voor over heeft... dan meldt hij zich maar. Mijn adres is... Chaussée de Malines nummer 6, 2018 Anvers. Ik herhaal, Chaussée de Malines nummer 6, 2018 Anvers. Ik zeg het in het Frans, omdat toch de meeste mensen met poen Frans kennen.
Kurt, als jij ooit dat kasteel hebt, ga je dan nog 1 dag langer voor de televisie je afkrabbelen?
Absoluut. Want dit kasteel is voor de uren dat ik wil genieten. En in tegendeel, u moet namelijk eens nagaan in de geschiedenis. Waar kunst werd gemaakt. Als we onze schrijvers nemen, onze schilders, onze literatoren, heel de boel, heel de mannekesnest, ga ze maar eens na. Deze mensen hebben altijd cultuur gebracht in een omgeving van luxe. Al onze grote schrijvers. En dan bedoel ik dus, u mag ze opnoemen, verzin maar wat. En schilders ook, zelfs Van Gogh, want die kon zijn werken toch slijten aan zijn broer, dus die had altijd, die hoefde nergens aan te denken, maakte zich geen financiële zorgen. De zorgen die een kunstenaar zich maakt, dat zijn zorgen van troebele geest, dat zijn zorgen van weltschmerz, maar toch niet van geld. Al de grote literatoren, Joyce, noem maar op, die daar in Parijs zaten, die werden onder de hoede genomen van madame die mij ontschiet momenteel, de naam althans. En die leefden in luxe, de champagne hebben zij, naast de absinthe natuurlijk, maar dat was hun eigen keuze, à volonté door het keelgat kunnen gieten. En grote kunst is altijd geboren in een bed van luxe, dus hoe luxueuzer ik kan leven, hoe beter mijn kunst kan worden. Zo simpel is dat.
Ik dacht dat de grootste kunstwerken altijd werden geschapen op een of ander armetierig zolderkamertje, maar ik zal die mening denkelijk moeten herzien, na vanavond.
Dit is een oud en versleten verhaal. Ik kan het ook anders stellen. Noem mij één groot artiest uit het verleden. En ik zal u meteen zijn antecedenten, voornamelijk zijn bankrekening, als de bank al bestond, aan u kunnen meedelen. Dit is een verhaal, dit is boerenbedrog.
Kurt en koning Boudewijn, hou jij van die man?
Oh ja, dat is een prettig onderwerp, om de eenvoudige reden. En nu ga ik eventjes de toon lichtelijk veranderen, omdat het over iets ernstigs gaat nu. Ten eerste, het gaat over het koningshuis. En het koningshuis is iets wat mij zeer genegen is. Ik ben echt een royalist. Ik ben echt een unitarist. Ik ben tegen alle, maar dan ook alle groeperingen die zich verzetten tegen een unitair België en tegen onze koning. Om de eenvoudige reden dat dit land alleen maar groot is omwille van het feit dat die koning daar is. En onze koning is een ernstig man, een intelligent man, een beschaafd man en een begaafd man. En daarom ben ik een royalist. En ook vooral om het feit dat wij dit sprookjesgegeven, dit koningschap, moeten in ere houden tot het einde der dagen. Want het heeft net, enerzijds, net zoveel ironie in zich als dat het waarde in zich heeft. En dat kan je bij de meeste uitvindingen van de mens die zo economisch zijn en die zo rationeel zijn niet meer zeggen. Vandaar dat ik daarvoor ben en vandaar dat ik dus vind dat dat moet beschermd worden. Zeker op het einde mijner dagen, want après moi le déluge.
Is er vanuit het paleis, vanuit Laken al reactie gekomen op jouw persiflages?
Alleen positieve. De koning en ikzelf onderhouden de beste verhoudingen. En dat mag rustig geweten zijn.
Heb jij ook al pogingen ondernomen, Kurt, om koningin Fabiola in namen noemen te krijgen?
Ik ben niet van die aard. Ik vind niet dat die mensen op andere manieren dan kerstboodschappen en zo, dat zij zich moeten gaan aanstellen zoals dat Nederlandse hof op fietsen door parkjes gaan rijden en weet ik wel, flauwekul allemaal meer. Een koning is een koning en die moet zich niet gaan bezighouden met stomme spelletjes of idiote verhaaltjes te gaan vertellen. Dat is trouwens iets wat ik zeer terzijde hoor, de koningin een beetje kwalijk neem, maar ook niet heel erg, want god, ik begrijp de situatie, ik begrijp haar situatie, maar ik vind het net zo leuk dat zij dat nooit of nooit doen, dat zij zich niet begeven onder dat gepeupel om daarmee bezig te zijn. Ik vind dat overbodig. Ik geloof dat een koning een waardevolle vader moet zijn voor zijn ganse volk en niet voor een klein segment daarvan. En daarom moet hij zich niet gaan aanstellen. Dat doet hij ook niet. Daar is hij verstandig en integer genoeg voor.
Kurt, ik heb het al gezegd, wij gaan vandaag van de hak op de tak, want ik zie me niet in staat om een logische orde te brengen in een gesprek met een onlogisch man. Kurt, jij hebt ooit gezegd, mediocriteit is de zwaarste pijler waarop onze cultuur rust. De middelmaat viert troef. Is dat voor jou geen hinderpaal?
Ja, uiteraard. Ten eerste vind ik dat ik niet onlogisch denk, nog ben. Helemaal niet. Ik vind dat een zeer mediocrite opmerking. Die moet je maar niet meer maken, zeker niet in mijn bijzijn. Mediocriteit, dat is iets wat om zich heen bijt. ja, en zich versnelt met het, aan het tempo van een atoomgenerator, of hoe moet ik het zeggen. Alles wat wij te zien krijgen, op podia, op televisie, de, alles niet natuurlijk, maar het grootste gedeelte daarvan is op het debiele af, is van niveau beneden alle pijl, is mediocriet. Meen je dat? Meen ik. Heel ernstig. Alles wat ik tot nu toe heb gezegd, meen ik. Ik vertel geen leugens. Ik heb alleen een andere toon elke keer. Volgende week is die weer anders, maar ik lieg nooit. En ik meen dat 100%. Maar mediocriteit grijpt inderdaad angstaanjagend om zich heen. Als ik zie dat grote, bijna hoogbejaarde actrices in dit land van een bijzondere gave, met geweldig veel talenten, zich moeten overgeven aan zeer lage soorten van amusement, om toch maar op een of andere manier een beetje comfortabele frank te verdienen, dan vind ik dat werkelijk heel erg penibel. En dat wordt steeds erger. Daarom geloof ik niet in VSO. Geloof ik niet in onderwijsvormen zoals VSO. Geloof ik niet in het lager onderwijs zoals het momenteel is gestructureerd. Ik denk dat het namelijk daar begint. Ik geloof dat wij een curve hebben gemaakt tot de jaren 70, waarbij het de lijn omhoog ging en dat het na de jaren 70 terug aan het dalen is en dat het niveau van de bevolking daalt. En dat is zeer bedenkelijk natuurlijk.
Minister Koens, die in ons luistergebied woont, nemen daarvan nota. Kurt, wie of wat bewonder jij dan wel? Waarvoor heb jij bewondering?
Ik heb bewondering voor zoveel dingen dat ik binnen het bestek van 3 minuten natuurlijk dat niet meer gezegd krijg. Maar ik bewonder een heleboel mensen. Maar als ik het misschien als afsluiting van dit gesprek mag samenvatten waar mijn bewondering naartoe gaat, dan is dat naar één ieder die met zijn kwaliteiten, hoe groot of hoe klein die ook mogen wezen, want de mediocriteit gaat niet over de grootte of de gebrek aan grootte van de kwaliteit, maar die met zijn kwaliteiten het maximum er weet uit te halen voor zichzelf en daardoor ook tegelijkertijd voor zijn omgeving. Daar heb ik eigenlijk bewondering voor. En ik zou dan namen kunnen noemen, maar dat doen we heel het jaar door al op de televisie. Dus laten we dat maar achterwege laten.